Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Er is hoop. Laten we daarmee beginnen op deze vroege zondagmorgen. En over dat prachtige thema spreekt straks in de christelijke titel Tony Campolo. Een van de bekendste dominees en sprekers in Amerika. Hij was ooit de persoonlijke dominee van Bill Clinton. En hij komt naar Nederland. Op 19 april hoopt hij te spreken in de Meerkerk in Hoofddorp. En alle kijkers van Hour of Power zijn van harte uitgenodigd. Zometeen meer nieuws. Misschien herinner je nog wel de vreselijke aanval in een bioscoop vorig jaar in juli in Colorado door James Holmes. Hij schoot 10 mensen dood, 70 mensen raakten gewond, soms zwaar gewond. En inmiddels is het een omstreden thema, het wapenbezit in Amerika. 2 mensen waren daarbij en die ervaarden naast die schietpartij ook de aanwezigheid van God. En daarover vertellen ze in de Crystal Cathedral. En dan veel muziek van Richard Reveille, die zo fantastisch klassiek speelt op de vleugel in de Crystal Cathedral. En bij Hour of Power Nederland heb ik een bijzondere gast. Iemand die lang op zoek is geweest naar de zin van het leven, naar gerechtigheid, naar recht. En waar hij dat gevonden heeft, vertelt Floor Gomez straks in Hour of Power.
Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Turn around to those who are standing next to you, shake their hands and say, God loves you and so do I. Let's pray. Father, we come to you in the name of your Son, Jesus, and we thank you for this gorgeous day. We thank you, Lord, that you are here, present with us, that you never left us. And we ask, God, that you would bless us, teach us, forgive us, and restore us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen.
Seated. Well, in preparation for this morning's service, hear these words from Psalm 8. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory among the heavens. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have ordained. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. May God add his blessing to the reading of this, his word.
Everywhere that there had been a shooting in a movie theater in Aurora, Colorado. A crazed man went to a midnight showing of a Batman film and killed and injured a number of people. Our guest this morning were in the movie theater, in the actual theater, when the gunmen came in. Our guests this morning are Sterling Copeland and Lindy Hickman. Both of them are small group leaders at their church, Highland Community Church, and they were with one of their small group members when this happened. They've had to live with that nightmare and have come to tell us the story and tell us how God and their faith in Christ has been able to pull them through this difficult trial. Would you welcome with me Sterling Copeland and Lindy Hickman? So, you guys were not just in the theater building, you were in the actual movie theater where the gunmen came in and started shooting. How did you get into that particular movie theater?
Well, I think the wild thing about the night is just is that me and Lindy actually aren't even from that area. Huh. It just so happened that a girl in our small group just asked if anyone would like to go to a movie with her, and Lindy extended a hand to her, and you know, I live about an hour away, she's about 15 minutes away, and we've never even been at the theater, so it's...
So you never even heard of the theater, been there, and so it just seemed totally random that you should end up in that particular theater at that particular time in this, you know, historic time in our country. And so there you are, you're sitting, and you actually saw the gunman come in, he came in, and you were sitting there with your friend in the middle of the theater. Did you actually see him?
We were actually right in the entrance of Theater 8, so when we were told that that a gunman was in the lobby, that stopped us from leaving.
Yeah, I see. Yeah. Did you hear the gunshots, or did you see what was happening?
Absolutely, yeah, you know, it's one of those things when you get startled in the middle of a movie and you kind of jump, you realize it's not quite, it must not be part of the movie if there's smoke around you. And yeah, it was such a cracking and a burst that happened right next to us that it felt that it was, something was really out of place. Yeah.
And that first set of shots was during a fight scene in the film. So we're thinking we're at a premiere and maybe they have some kind of enhanced audio or something because it was so loud. But it's during a gun scene. You don't think twice about it, really. And then the second set was not during a fight scene. It was later on in the film. And that's when everybody started to say, okay, this is something else. This is not just part of the film. And I think that's when we all started to realize kind of what was going on.
And what happened? Did people start scrambling? And
yeah, the as soon as you know, we thought again it was just kind of just some kids messing around. But when somebody ran through the theater saying the gunman is in the lobby, almost immediately the emergency sirens came on, and that's when we knew it was real. And naturally, people crowd towards the doors. And when we were told that he was in the lobby, we were the closest ones to the lobby. So that's kind of when we had to have a little bit of, I guess, peace with what was going on. We had to try and think through everything that was going on, and it seemed that's kind of where our faith came in.
So tell me about that. So you're in the midst of this crazy thing that's happening. You don't know what's going on, and then you said your faith came in. What does that mean? What did that feel like?
Well, I can just say that for me, it was when we realized that we were completely helpless, as in we could not protect ourselves.
I mean, were you afraid for your lives? Was it that bad?
Absolutely. Yeah. I mean, I think that everybody in that theater prayed, whether they were religious or not, the same prayer. I mean, I know my prayer was, God, please save me. Don't let me die. And I'm sure in that moment, that's all you can think about. There's not these graceful prayers. They're not eloquent. You're just saying, please don't let me die. Mm-hmm. And at the same time, I know that for me, there's a peace in knowing that if I did die, that I know exactly where I'm going and who I'm going to be with. And that a lot of people in that theater didn't have that same hope. And so even though you're scared because it's unknown and it's not something you want to happen, you have this hope that even if it does happen, you're going to be okay. You're going to be with God, and that it's not the end of the world.
So what's been happening since then? I mean, you leave this theater. It's the center of national attention. You have your small group, but many of them didn't go. I bet a lot of them are very thankful they didn't go. And have you been working with your small group to sort of work through some of the memories?
I had a trauma counselor I went to who was excellent, and he was great, and that I just kept saying, I just want to get back to normal. I just want to go back to normal. And he would tell me...
What does it mean, normal, versus what you have now?
Just... things like after the shooting, I would walk to my car and I'd always, you know, kind of look around and be really nervous and check the back of my car, make sure nobody's in there. And you just live in this different state of heightened awareness, a lot more fear going on. And that just was never something I experienced before. I was never scared to walk out to my car at night by myself. Mm-hmm. And he was saying, you know, it's very normal, but it's a new part of your new normal. This is just, he's like, it will go away, it will lessen. But the truth is, you're never going to get rid of this experience. It's always something that's a part of you. And so you need to know that this is normal for you now. It gets better, but it's never going to be what it was.
Is it difficult to talk about it?
The way that I was describing that is, you know, any person that's had where you can honestly say God brought you out of something, at first, I guess that is kind of, it was tough. It's certainly, I mean, it's never easy. But the reality is when God brings you out of something, there should never be a time that you stop telling about it. I mean, because we really do believe God had us there for a purpose for Brittany. And finally, we're able to actually tell about what faith means in situations like that rather than just talking about a shooting.
Yeah. And tell me, what does faith mean? And what has it meant to you in the shooting and since the shooting?
Well, it's just... That only thing that can really restore you in that kind of situation is, you know, when we sat down kind of in the theater when we were told we couldn't leave, it was, God, this is completely in your hands. And what better thing, that place can we be in our lives than just completely turning to God and falling into the arms of Christ? So being willing to accept that is a really neat thing.
I always thought, you know, I'd live to 80 or 90. I have a very healthy family. My grandparents are all in their 80s and 90s. And I just assumed that I would get 90 years on the planet. And when you're in a theater and you really think, I'm going to die here, this is it, you all of a sudden realize that you're never guaranteed that. No matter how healthy your family is, no matter how good your gene pool is, you're never guaranteed time. And so it was just... eye-opening experience that I'm not in control of my own life, and I've never been so acutely aware of it as I was in that moment. And some people would say, you know, it's really frightening to think you're not in control of your own life, but it's actually really liberating. And it would be frightening if we served a God who was just out to get us all the time, but we don't. We serve a very good God, and so you can put your life in His hands and just say, you know, however long I've got, I trust you with it. And it's just a more liberating way to live your life in that moment. James Holmes and a shooter in a theater seems like the biggest thing in the world. But the truth is, God is so much greater than any of that. He's so much bigger than James Holmes. He's so much bigger than any person who wishes harm on anyone else. And more than that, He loves us and He protects us. Mm-hmm. So just knowing how big God is and that He's in control of your life just comforts you.
And how many times are we told that God's plans are good, even if they don't make sense? Mm-hmm. And... to actually be able to, for the first time, mean that, having experienced it, saying full well, God, God brought us out of this for a specific reason, and He did it for a specific reason. You know, evil's still in the world, but it doesn't. But that's not the way that we have to take from a situation like that.
What an inspiring story! Thank you so much, Sterling and Lindy. It's been such a blessing.
Thank you so much. Thanks,
guys. Take care. God loves you, and
thank
so do
you
I.
So much.
Thank you,
everyone.
Thank you very much.
God, his son not sparing, sent him to die. I scarce can take it in that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Give her hands and came.
De wereld ligt aan je voeten en de wereld is fantastisch om te ontdekken, alleen als je het wilt zien. En de man die vanmorgen mijn gast is, kent de wereld en vooral Afrika. Als 12-jarige jongen kwam hij daar terecht en dat heeft zijn leven ingrijpend veranderd. Hij heeft er ook een boek over geschreven, Soms in Afrika. Maar nu zit hij hier op de bank en ik heet je hartelijk welkom, Floor. Floor Komen, goedemorgen.
Dankjewel, Jan.
Floor, eigenlijk heel gek dat jij op de bank bij Hour of Power zit, want je komt uit de tijd, daar ben je in opgegroeid. De flower power, de hippiebeweging, de tijd van zoek het maar zelf uit.
Mijn ouders waren ook in die Provo-beweging, in die kabouterbeweging. Het was eigenlijk meer van vind je eigen weg. En ook ten aanzien van het geloof hebben ze zoiets gehad van als jij gelovig wil zijn. We staan er helemaal achter, we vinden het prachtig. Mijn zusje bijvoorbeeld heeft een hele religieuze periode in haar jonge jeugd gehad. Mijn grote vraag was, zeker nadat ik als jongetje in Afrika was geweest. Hoe zit het met dat enorme onrecht in de wereld? Hoe komt het dat wij dikke buiken ons kunnen veroorloven zonder daar enige moeite voor te moeten doen? En ze aan de andere kant van de wereld, op dit ogenblik nog geen 7 uur vliegen hier vandaan, gewoon sterven van de honger. Hoe is dat mogelijk? Dus mijn enorme zoektocht naar hoe zit dat, eigenlijk recht en gerechtigheid, heeft mij uiteindelijk op een religieus of op een godsdienstig spoor gebracht van hoe zit dat. Mijn grote vraag daarbij was, wie spreekt er eigenlijk het laatste woord in deze wereld?
Ja. Even terug naar de tijd dat je in Afrika kwam wonen. Je ouders gingen scheiden.
Ja.
En je moeder vertrekt naar Afrika. En daar kom je als jongetje een land binnen wat zich kenmerkt door armoede, door, noem maar op, mensontwaardige omstandigheden. Hoe ging je daarmee om?
Nou, ik weet nog heel goed, Jan, dat de eerste keer dat wij in Afrika aankwamen, wij s'avonds of laat in de middag uit het vliegtuig rolden. En wij reden door de stad Mombasa, waar ik uiteindelijk ben gaan wonen. Dat ik de armoede op straat zag. De straatkinderen, de ledemaatlozen, de mensen op zoek naar een op scharrel eigenlijk naar wat er die dag te eten zou zijn. De kookvuurtjes, de enorme chaos en de diepe, diepe armoede. Ik was een jongetje van 11, 12. Ik was heel erg geschokt. Want ik kwam natuurlijk gewoon uit Nederland waar de straat recht zijn en melk fris en koel uit de koelkast komt. Ja, en toen ben ik behoorlijk in de war geraakt. Meer op het ja, in inhoudelijke vlak van het leven. Dat is de ene kant. Vooral nadat ik weer terug was gegaan, nadat wij daar 2,5, 3 jaar gewoond hebben. Toen kwam het helemaal hard bij me binnen. Ik zag mijn leeftijdgenoten zo verschrikkelijk druk bezig met welk plaatje er op de, in de top 40 op 1 staat. En welk shirt of welke schoenen je moet dragen. Ja, toen werd ik eigenlijk heel verschrikkelijk boos over de verschillen die ik waar had genomen. Heeft ertoe geleid dat ik later dan gebruikelijk, want ik was eigenlijk te jong daarvoor, een soort van hippie werd en ook een drugsprobleem ontwikkelde als het ware. Die een soort van oplossing vormde, een verdovend middel vormde, ja, voor de pijn die ik in mij voelde. Op die manier heb ik wel geprobeerd om de pijn, het verdriet te verdoven.
Ja, ja. Je werd zelfs een beetje een smokkelaartje.
Ja, ik heb wel een beetje... Kijk, dat moet je allemaal niet zo heel erg groot zien. Het was ook allemaal een beetje in de tijd dat drugs eigenlijk nog een beetje gekoppeld waren aan een soort van ideologie. We waren tegen het establishment en wij deden het anders. Maar ondertussen had ik natuurlijk wel geld nodig, zeker ook om mijn eigen gebruik te betalen. Dus ik was geen lid van een groot smokkelsyndicaat. Maar zo af en toe reisde ik eens naar bijvoorbeeld Spanje, waar de drugs veel duurder zijn dan in Nederland. En ik wist dat dan hier via wat goedkoop te krijgen. En probeerde dat met enige winst in Spanje af te leveren.
Maar je bleef zoeken?
Ik ben altijd vreselijk blijven zoeken. Het verhaal is makkelijk te vertellen van oh, grote drugsverslaafde en slechte man en zo. Ja, ik was drugsverslaafd. Maar ik was ook wel een leuke kerel die toneelstuk aan het schrijven was en op straat aan het optreden was. En me druk maakte over de rest van de wereld.
Wat deed je als straatoptreden?
Nou, ik heb een jaartje aan de toneelschool geprobeerd te studeren. En daar haalde ik sketches uit voort. Maar ik sta af en toe nog wel in het theater. Met name sinds mijn boek uit is. Lees ik in een decor van video dat ik in Afrika gemaakt heb. Lees ik verhalen voor uit het boek. En dat doe ik dan op een theatrale manier. Met kleding erbij en met muziek als ondersteuning en dergelijke. Is een hobby van me. Doe ik niet zo heel vaak. Zeg 10 keer per jaar. Ja.
Dit is dan wel niet het decor van Afrika op de achtergrond. Maar ik heb toch graag dat je een stukje uit je boek voorleest.
Heb je een
ik vind
een voorkeur?
Die onderbroeken zo prachtig.
De onderbroeken, oké.
Weet je nog wat ik bedoel?
Zeker, zeker.
Druk ik even mijn bril.
Vanmiddag heb ik onderbroeken gekocht. Terwijl ik dat deed, huilde ik. Huilend onderbroeken kopen, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar vandaag was het dan zover. Lina, ze werd mijn dagelijkse praatje op het strand. Ik geniet het enorme voorrecht om 1,5 maand in Kenia te verblijven. Aan het strand in Rana, waar ik al een paar keer eerder was. Lina, zij is een eenvoudige jonge vrouw met een pokdalig gezicht, mager en arm. En ze doet haar best om er goed uit te zien. Dat lukt maar matig vanwege haar oneffen huid en haar gescheurde kleding. Haar pogingen spreken de werkelijkheid tegen. Het is een aandoenlijke strijd om waardigheid. Lina werd verkracht door een oom of een soort neefachtige figuur meerdere malen toen ze 17 jaar oud was. Ze raakte zwanger van een tweeling, een jongetje en een meisje, die zijn nu 6 jaar oud. Lina schaamt zich voor het feit dat ze verkracht werd door haar oom. Ze vertelde het aan niemand, alleen aan de zus van de verkrachter, omdat die iets vermoedde. De prijs zou te hoog zijn voor de familie als ze daarover zou vertellen. Die familie die nu af en toe een aalmoes toegeworpen krijgt, want de verkrachter is rijker dan zij. De aalmoesontvangers zijn ooms en tantes uit ver weggelegen dorpen die met kerst een paar pakken maismeel van rijke familieleden krijgen. Zij zouden Lina nooit vergeven als zij over iets triviaals als een verkrachting zou zeuren. Nou, het verhaal gaat verder. Ik ga met haar mee op de ene laatste dag van mijn verblijf in Kenia. Ik tref haar oude moeder en haar 2 kinderen in een hok ver buiten de stad. Dat hok is in eigendom van een evangelische dominee. En Lina mag daar niet wonen bij haar kinderen, want die dominee die vindt, dat hoort niet, want je hebt kinderen gekregen buiten het huwelijk om. Amen, halleluja. En Lina die mag daar 1 keer per week wat geld komen brengen, vanuit de eitjes die ze verkoopt. Die moeder en die 2 kinderen die woonden in een hok waar een Nederlandse hobbyboer zijn kippen nog niet zou houden. Echt eerlijk waar niet. Dat zou nog te slecht zijn voor Nederlandse Barnevelders. En dat verhaal heeft me zeer aangegrepen. Vandaar dat ik het verhaaltje begint met toen ik onderbroekjes kocht. Ik ben uiteindelijk, omdat dat jongetje had een gescheurd broekje aan. Hij ging weer naar school. Nadat wij daar waren geweest, liepen wij achter hem aan naar school. En ik zag dat zijn broekje zo gescheurd was dat zijn billetje stak eruit. Het was de ene laatste dag dat ik daar was. Ik ben meteen die middag naar de winkel gegaan. Heb onderbroekjes gekocht, tandenborsteltjes, een balletje en een popje en dergelijke. En dat is een van de vele ontmoetingen waar ik over schrijf in het boek.
Als ik nu kijk wat er allemaal rond Mali speelt. Een enorme stroom mensen die altijd maar op de vlucht zijn. De altijd blijvende armoede, het onrecht, de corruptie. Wat doe je eraan?
Ja, nou, als ik dokter was geweest, dan had ik een paar weken per jaar gratis operaties gedaan in een zendingsziekenhuis. Ik ben nu eenmaal gaan dokteren. Ik ben performer, ik ben schrijver, maar bovenal ben ik televisiemaker. Dus ik reis meerdere keren per jaar naar Afrika en geef daar les in het maken van televisieprogramma's. En dat doe ik bij voorkeur aan mensen die bezig gaan met het geloof op de televisie uit te dragen. En of aan mensen, dat kan heel goed samengaan, die uit sloppenwijken komen en die eigenlijk geen mogelijkheid hebben om naar een mediaacademie te gaan. Dat niet kunnen betalen, door omstandigheden zijn vastgelopen. En hen leer ik dan het vak van televisiemaker. En dat doe ik momenteel in een prachtig project in Nairobi. Daar ben ik net dus weer geweest. Waarbij allemaal jonge mensen uit sloppenwijken, we hebben er nu 15... over 2 jaar tijd een opleiding tot volledig programmamaker krijgen. Eerst doen ze alles, daarna specialiseren ze zich. Nou, hier achter vandaan, Jan, heb ik het gevoel van ik kan een bijdragetje leveren. Heel bescheiden, maar heel belangrijk voor die mensen die het betreft. En uiteindelijk hoop ik dat ik volgend jaar, 2014, heel bescheiden kan beginnen met een soort mediaschooltje voor mensen uit sloppenwijken. Mensen van vlees en bloed, met verlangens, met ambities zoals jij en ik die ook kennen.
Maar hoe kan God dat toelaten? Als je daartussen loopt en je ruikt het, je voelt het, je ervaart het. Wat doet dat aan jouw hart? De man op zoek naar recht.
Vanuit die behoefte naar recht en gerechtigheid, naar eerlijkheid en echtheid, zou je beter kunnen zeggen, ben ik op zoek geweest naar wie gaat hier, hoe kan dit allemaal? Hoe kan deze enorme ongelijkheid daar zijn? Ik ben dus oprecht op zoek gegaan. Ik heb ook oprecht aan de eeuwige, noemde ik hem toen, gevraagd. Als jij daar bent, maakt u zich dan alsjeblieft aan mij kenbaar. Ergens tijdens een diepe drugscrisis zet ik op enig moment de radio aan. Misschien wel een programma dat destijds door jou gepresenteerd werd, waar ik later notabene nog weer de eindredacteur van ben geworden. En er was een jongen die vertelde eigenlijk dat wat ik aan het doormaken was, zijn zoektocht, zijn drugsgebruik. En hij kwam uit bij Jezus. Dat was eigenlijk stap nummer 1. Vervolgens is het enorm hoopvolle dat God de oprechte zoeker in zijn taal wil te woord staan. Op een hele onorthodoxe, hele gekke manier. Voor misschien wel heel veel mensen die keurig netjes in de kerk zijn opgevoed. En God zegene ze daar vooral in. Dat is prachtig. Maar ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld op Ibiza in de heuvels was een dorpje, San Carlos. En daar was één café en daar kwamen alle hippies samen. En ik zat vast. Een drugsdealtje dat ik wilde maken was mislukt. Ik kon dat eiland niet af. Ik had geld nodig. En ik ging door de post. Er stond een kist met posten, e-mail en dergelijke was er nog niet. Er stond een kist met post voor die hippies die daar in het dorp waren. En ik zat door die post en ik vond een envelop die niet aan mij was gericht. Maar misschien door God toch naar mij was verstuurd. En ik voelde dat die dik was en ik heb die envelop gestolen. Dat hoort natuurlijk niet, hè? Dat weet ik heel goed dat niet hoort. Maar ik heb die envelop gestolen en ik heb die envelop meegenomen naar mijn grot, letterlijk. Ik heb hem opengemaakt. Ik was al een beetje op weg gegaan op zoek naar Jezus naar aanleiding van het radioprogramma. En toen ik het openmaakte, tot mijn grote schrik en verbazing, zat er een bijbel, een prentenbijbeltje in. Zo'n Rooms-Katholiek bidboekje. Met van die dramatische afbeeldingen van Jezus die opstaat uit het graf. En ik ben me helemaal rot geschrokken. Maar het was wel weer de volgende stap waardoor ik denk dat God mij dichter bij hem heeft gehaald. En uiteindelijk mijn oprechte zoektocht naar het antwoord op de vraag wie spreekt er het laatste woord, waar is recht en gerechtigheid te krijgen, op die manier beantwoord wordt. Ga mij niet vragen theologisch te duiden hoe het kan dat God door een gestolen envelop spreekt. Dat weet ik niet. Ik vind het hoopvol dat God de moeite neemt om zo'n verloren ziel die daar op zo'n waardeloos drugseiland zit, ja, in zijn taal en op zijn manier en op zijn tijd eigenlijk bij de stropdas te grijpen en te zeggen van hier jij, dit is mijn verhaal voor jou.
Ik geef je graag dit boek mee. Het boek dat heet God houdt van je. Die liefde heb jij gevonden.
Ja.
Ik vind het een heel leuk boek. Er zitten mooie dingen in. En ik ben je erg erkentelijk dat je hier vanmorgen was. Ik ga je uitnodigen voor iemand die zich heel druk maakt voor het onrecht in de wereld. Een van de bekendste predikanten die binnenkort over een maand in Nederland is. Tony Campolo, man die prachtig kan vertellen.
Ja.
Ooit was het de persoonlijke dominee van Bill Clinton. En ik ga jou twee kaarten geven. Wees erbij, want hij is ook iemand die praat over de zaken waar jij over praat.
Mooi.
Heel hartelijk bedankt dat je hier was. En wij gaan... Hou je van piano, muziek?
Ja, piano is prachtig.
Hou je van Beethoven?
Hoe klassieker, Bach, Beethoven, nou, Schumann, Händel, allemaal.
Ik zal vragen of die even opgeroepen kan worden in de cursus hierom. Richard Reveille speelt een prachtig stuk van Beethoven, de Moonlight Sonate.
At Eastern University, where I teach, I can count on this happening every May. Some student will come in and say, well, Doc, I'm not coming back next semester. I try to be professional and say, pray tell, why? You can count on what he's going to say. I need time. And I'm saying to myself, he hasn't done anything for the last 3 months. He's going to say it with great emphasis. I need time, Doc. I need time to, you know what he's going to say. I need time to find myself. And they all look in the same place. Boulder, Colorado. Then it becomes quite intense. Doc, what I'm trying to tell you is I need time to peel away each of these socially prescribed identities, these personas that society has pressured me into accepting for myself. I'm tired of being the me that my family expects me to be, that the church expects me to be, that you expect me to be, that my friends expect me to be. I've got to peel away each of these socially generated identities and come to grips with the core of my being, the essence of my selfhood. Kind of makes you puke, doesn't it? I mean, I always say, Charlie, Suppose after you peel away each of these socially prescribed identities, after you peel away each of these socially generated selves and take that long guru trip into the innermost recesses of your being and get there, what if you discover, hi ho, nobody's home? While trying to find yourself, maybe you have missed the point. Jesus said, whoever seeks to find himself will lose himself. But whosoever is willing to lose himself for my sake and the sake of the kingdom will find himself. That in fact, the self is not waiting to be discovered through introspection. The self is waiting to be created through commitment. Commitments define us. Commitments give us our identity. And if you have no commitments, you are, says T.S. Eliot, the hollow man, the empty man, the straw man, blown to and fro by the wind. Ours, says Kenneth Kenniston, the sociologist, is the generation of the uncommitted. And yet it is through commitment that we become Christians. It's not enough just to believe in Jesus, not enough to just believe in the doctrines of the faith. You must commit yourself to Christ and say, here I am, take me, fill me, use me. I want to be the instrument of your love in the world in which I live. In the field of psychology, there's one school of thought, the behaviorist school, that basically says that what we are is the result of our past conditioning. That we are nothing more than what the forces of our yesterdays have molded us into being. If I believe that, I would give up tomorrow morning. I have hundreds of young men and women who work with me coming out of Eastern, working in cities all across the United States in third world countries, working with the poor and the oppressed, working with boys and girls who armies have marched over, who have been battered and beaten and abused. And if I believe that they were molded by their past and that's what it's all about, I would give up. But I'm here to give you the good news. What you have been is not as important as what you choose to become. That's the good news of the gospel. What do you choose to become? That's the big issue. For we are more molded by the future than the past. That's what makes us superior to animals. Animals are Pavlovian. They are molded by the past. But humans are able to imagine and dream about the future. And if there's anything that the Holy Spirit will give you, if you'll surrender to Christ, it's an empowering of the Holy Spirit that will make you into a dreamer and a visionary. A lot of people say, I'm too old to be a dreamer or a visionary. You're not too old. Never too old. Abraham was 94 years old when he got turned on with a vision. You've got to picture it. Use your imagination. He wakes up one morning, shakes his wife Sarah. Sarah? Can't you just see it? Sarah, poor old lady, she's 92. What is it, Abe? I just had a vision. Hey, guys, there's a whole new approach you haven't tried yet. Poor old lady. What kind of vision? What kind of vision, Abe? We're going to create a new humanity, a new epoch in human history. We are going to create the human race all over again. Poor old lady. How's this new humanity start, Abe? Glad you asked, Sarah. Well, if you don't think God's got a sense of humor, picture this. It's said in the scripture that he left the Ur of the Chaldees with his wife Sarah, not knowing where he was going. Get the picture. This old guy on a walker going down a dusty road with his 92-year-old pregnant wife next to him. Is this a picture? And can't you hear them saying, where are you going, Abe? I don't know. What are you going to do when you get there? I don't know. Then why are you leaving, Abe? Because God has given me a vision. God has given me a vision. And the Bible says, and when the old no longer have their dreams and the young no longer have their visions, the people perish. What this country needs more than anything else, is a rebirth of vision and a rebirth of dreams. We've got to believe in the future because we're old as a nation, as a people. We are old as individuals. When our when our memories are more important to us than our dreams. That's what makes us old. That's what makes us old. God has a plan and a will for your life, and the only question that is before you today is, am I ready to say, living Lord Jesus, come into my life, take my life and let it be an instrument to live out the dreams and the visions, not that I have for myself, but the dreams and the visions that you have for me when you created me. Because God has dreams and visions for every one of you. And the question is, are you willing to say, not my will, but thy will be done? Then there are those who say, but I have so many shortcomings, so many inadequacies. Of course you have inadequacies. A friend of mine out in Hawaii told me this story about a young man who was in a horrible automobile accident and lost his left arm. He was so depressed, and his father, trying to cheer him up, said, can I do anything? Anything I can do for you? The boy said, yes. I would like to take judo lessons. I understand you can do judo with one arm. The father got him a sensei, a teacher, to teach him judo. After learning the basics of the art of judo, the sensei concentrated on one move, just one move alone, the one move over and over and over again, day after day, week after week. After 2.5 months, the sensei said, we're entering a tournament. Young kid said, you've got to be kidding. I've only been taking judo for 2.5 months. I only have one arm. My left arm's gone, and I'm going to be in a tournament? They go to the tournament. The boy wins the first round, the second round, the third round. He can't believe it. He keeps on winning right up into the final. He wins the final. On the way home, he's saying to his sensei, his teacher, he said, I don't understand. How is this possible? I've only been taking judo for 2.5 months. I really only know one move. How could I have just beaten the champion of the state? Sensei said, you won for two reasons. First, the one move you do know is the most effective move in all of judo. The second reason why you won is because the only defense against that move is to grab your opponent's left arm. You say you have a shortcoming? You say you have a weakness? This is what the Bible says. In your weaknesses are my strengths. I will use you not in spite of your inadequacies, but through your inadequacies. There are great things I can do through you that I can't do through anybody else. God has great plans for you. And of course, the ultimate excuse, I hear this all the time, I'm too sinful. When I was in grad school, I was the pastor of a small church, and I asked this one man to teach a Sunday school class. He held his Bible up about this high and said, I would love to teach that class of junior high boys. I would love to do it, but I'm so sinful. I'm so inadequate, so sinful. And before I could catch myself, I said, I know. And if we had anybody better, do you think I'd ask you? Not. I didn't last in the pastorate. Do you understand? I did not last. God can use you. God has plans for you. Accept his will for your life. Say, Jesus, I not only believe in you, but I believe you have plans for me, and I invite you to motivate me, empower me, energize me, so I can do the things that you created me to do in this world. There are some people who say, well, what about if you're in your deathbed? There's no future for you then. Of course there is, especially when you're on your deathbed. The best lies ahead of you. All the way through life, there's hope. Even on the deathbed, there's hope. There's always hope. And faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I tried to get one of my students to research this to see whether it was true, and I couldn't find out. But I've heard the story that when the great movie, The Seventh Seal by Bergman, was shown in 1958 in New York, that Bobby Fischer had just won the world championship in chess, and he was there in the audience as the movie played itself out. The movie is built around a medieval knight who's playing a game of chess with the Prince of Darkness. All the way through the film, the Prince of Darkness is making moves on the night, trying to trap him. And in the last scene, the Prince of Darkness makes a move on the chessboard, looks at the knight, and says, "Checkmate, the game is over. Checkmate," and the curtain comes down. Bobby Fischer is reported to have turned to his friend and said, "Why is that knight giving up? Doesn't he see it? Doesn't he see the pieces on the board? The king has one more move. He can win." You say, I'm too old. The king has. You say, "I have shortcomings and inadequacies." And the good news is, the king has. You say, I'm filled with sin. Sin won't even stop you. Sin won't even stop you. Because the good news of the gospel is that Jesus will take care of your sin. Because of the cross, he will take the punishment for your sins. You're saved by grace. Do you understand that word, grace? That means that it isn't something that you earn. It's a gift that God gives you because God loves you. I mean, stop to think about it. Have you ever gotten a woman pregnant and then turned around and killed her husband? Saw that her husband was put to death? Well, David did. But God took even those horrendous sins and said, "If you're willing to confess your sins, I will cleanse you and make you into a new creation, and I've got work for you to do in the days that lie ahead." Nothing disqualifies you, not age, not inadequacies, not sin. For greater is he that is in you than he who is in the world. I'm asking you this. Do you feel that you can't do much for the kingdom? That it's over for you? That you had your chance and you blew it? Don't be deceived. The king has one more move.
Well, friends, next Sunday we will have two more wonderful services. You are more than welcome to come back every Sunday. It will always be a time of inspiration to lead us closer to God. So come on back. If any of you need to have a time of prayer with someone, whatever the prayer might be, we will have ministering elders at the front of the church here just for you. So come on forward. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit abide with you now till Jesus comes again in life or in death. God bless you. Amen.
Er is hoop. Een prachtig, boeiend en mooi uitgewerkt thema door dominee Tony Campolo. Zoals gezegd spreekt hij op 19 april speciaal voor alle kijkers van Hour of Power in de Meerkerk in Hoofddorp. Meer informatie in ons zojuist verschenen magazine Hoop. Zelfde titel. En dan heb ik nog meer goed nieuws. En inmiddels weten een aantal kijkers het al van Hour of Power. 23, 24 en 25 april is Robbie Schuller in ons land om een aantal toespraken te houden. En ook dat wordt natuurlijk weer een feest. En dan weer een reis naar de Crystal Cathedral in juni. Kortom, Hour of Power is druk bezig. Het staat allemaal in dit prachtige magazine wat je gratis aan kunt vragen. Kijk even op onze website www.hourofpower.nl. En ik wens iedereen een hele fijne zondag toe. En volgende week hebben we bijzonder veel muziek en gitaarliefhebbers opgelet. Er staat veel in het teken van dat prachtige snaarinstrument. Tot belevende welzijn volgende week.
Give her a hand, Sinead Kane.